Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV
pakt
de Europacup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Dit is Heet van de Hertgang, een podcast van het Eindhovens Dagblad.
Het is vandaag maandag 1 april. PSV heeft dit weekend voor het eerst sinds januari vorig jaar een wedstrijd verloren. En dat is helaas geen grap. Het is ook tweede paasdag en morgen moet de ploeg alweer aantreden tegen Excelsior. Dus laten we maar hopen op een verrijzenis. Zelf doen we vandaag onze naam eer aan, want we zitten op de Hertgang. En dat met niemand anders dan het hoofd van de jeugdopleiding, Ernest Faber. Van harte welkom, Ernest. Fijn dat je ons wil ontvangen. We hebben veel vragen voor je, maar zoals altijd gaan we eerst even naar de poll. En die luidde vandaag. Mijn gevoel na de nederlaag van PSV tegen NEC en de zegen van Feyenoord is op naar de titel, zegt 69,5%. Begin me zorgen te maken, zegt 24,5%. Dit loopt verkeerd af, zegt toch nog 5,9%. Ernst, als onze gast mag jij eerst zeggen wat jij zou stemmen.
Wij worden kampioen.
Op naar de titel.
Jazeker.
Oké, Rick?
Ja, ik denk toch ook één. Degenen die drie hebben gestemd, die kunnen ook vanuit andere kampen komen. Hè? Dat is ook mogelijk. Dus die kunnen ook gestemd hebben. Nee, normaal gesproken is dat één. Dit leek mij een typische wedstrijd waarin alles even weer op scherp moet worden gezet. Maar goed, daar gaan we straks met Ernest nog wel even over hebben.
Zeker.
En over heel veel andere dingen. Maar dat was mijn gevoel er een beetje bij.
Frank, waar heb jij gestemd?
Ik heb één gestemd. Ja, op naar de titel. Ja, ik denk dat er ligt nog zoveel ervaring en... Ja, en ook op basis van het voetbal dat ze hebben laten zien. Ja, dat kan toch niet in één keer op een zaterdagmiddag in Nijmegen verdwijnen. Dat geloof ik niet. Dus daar kunnen ze, kan PSV toch wel weer op terugvallen.
Wat fijn, jullie halen mij helemaal uit de put. Ik heb gestemd op ik begin me zorgen te maken.
Echt?
Ja, ik weet ook niet of ik me echt zorgen maak. Of dat het gewoon dit hele idee van het mislopen van die titel is. Dat zou echt gewoon fysiek pijn doen.
Ja, alles kan. Masha, twee keer winnen lijkt mij deze week dan zou het toch eigenlijk. Hè, als je de thuiswedstrijden meerekent, ja, die moet PSV gewoon winnen. Dan zou het toch moeten kunnen, lijkt me.
Dus. Nou, ik heb wel op Twitter heb ik nog even aan Jetro Willems gevraagd wat hij inschat.
Die kans is misschien van 99 naar 98% gegaan dat PSV kampioen wordt. Is dat een goede
dag? Ja, daar doen we het voor. Ja. Maar laten we dan wel even nog terugblikken naar afgelopen zaterdag. Arrogant en hautain gespeeld. Vond Bos daar is vandaag heel veel over gezegd. Jerdy Schouten was het daar ook niet mee eens. En Rob Funke wil van jou weten, Rick, wat jij ervan vond. Was het arrogant of slordig? Arrogant of slordig en ongeconcentreerd? En indien het tweede, hoe komt dat?
Nou, los van die woorden. Hè, dingen worden vaak heel erg uit zijn context getrokken in het voetbal. Hè, want hij gebruikte het met wat verkleinwoordjes, volgens mij, Bos. Als het dan misschien arrogant is, dan is het al heel snel arrogant, hè, in de koppen. Ja, dat weet Bos natuurlijk zelf ook wel, dus die woorden heeft hij gebruikt. Mij bekroop ook dat gevoel een beetje dat het wat hautain was. En dat gevoel had ik bijvoorbeeld bij die 1-1, hè, heel duidelijk. Van ja, daar los je situatie niet op, niet risicomijdend op. Daar moet je optreden, dat moet je aanvoelen. En Benitez speelt Veerman bijvoorbeeld verkeerd in. Een Veerman lost die situatie heel slecht op. En na rust had ik ook het gevoel een paar keer, dan komen de backs door van de NEC en wordt niet meegelopen of in ieder geval niet voldoende meegelopen. Het was een paar keer gewoon half bakken en dan heb je al snel het idee van ja, is dat best het na een interland, wat zit daar dan achter? Maar ja, een beetje hautain, dat kan best. Dat voor mij voelde het ook een beetje zo van ja, ik had het idee dat PSV toch een klein beetje licht opnam. En ja, Perez vindt dan iets anders. Dat moet kunnen, hè. Als hij dat vindt, prima. Maar ja, wij zien... Marco Timmer had volgens mij ook hetzelfde gevoel erbij. Kijk, wij zien PSV het hele jaar. En dan zie je ook een ploeg die eigenlijk veel beter kan dan wat ze hebben laten zien. En Ja, dat gevoel bekroopt me er ook een beetje bij. Klopt.
Ja, dus jij hebt met al jouw ervaring hier vast ook wel een gedachte over.
Nou ja, kijk, in deze fase, en natuurlijk zo'n ploeg heeft PSV zeker, als iedereen altijd heel erg goed is, dus altijd omschakelt, altijd mee terugloopt, dan zijn ze ook verre de beste. Misschien komt daar het beeld een beetje van, als één of twee dat niet helemaal doen zoals ze zo moeten doen, ja, dan kun je ook best wel kwetsbaar zijn, omdat dan je tegenstander hebt die daar natuurlijk op inspeelt. Tuurlijk, de groep lang niet bij elkaar gehad, laatst moment allemaal binnen, en vooral dan, kan ik de trainer wel voorstellen, die op die kleine details super scherp zijn. En dan ook misschien dat ze denken van ja, dat komt dan wel. Veel meer kwaliteit. De rest moet ook allemaal nog winnen, zeg ik altijd. Ja. Tuurlijk is het een wake-up call. Want iedereen is natuurlijk bezig met kampioen worden. Dit kan altijd wel een keer gebeuren. En zelfs andere wedstrijden kunnen nog wat met minder resultaat plaatsvinden. Maar dan nog moet de rest alles winnen. Want die moeten ook altijd top zijn.
Ja.
En ik denk dat, ja, zoals ik het zie, een aardige team tegen NEC, als zich goed voorbereid. De teams bereiden zich steeds beter voor op de manier dat ze eventueel kansen kunnen hebben tegen PSV. Want dat is natuurlijk allemaal super goed gegaan. Soms zit het ook wel tegen. Je hebt altijd een paar momenten binnen de wedstrijd dat ik zeg van, wacht even, stel dat die penalty wel erin was gegaan, dan had ik het nog wel willen zien. Dus die 1, 2, 3 momentums, ja, die zijn nog steeds bepalend. En die gaan morgen bepalend zijn en dan zaterdag weer. Ja, daarin moet je super scherp zijn. En in de top geldt dat je het altijd aanwezig moet zijn. En dan mag je niet de lichtzinnig over denken. En dan kan ik me voorstellen dat Peter zegt van oké, misschien een hotaine houding.
Ja. Dus
ik ben eigenlijk wel gerust dat het altijd wel een wedstrijd in het seizoen tegen dat het even lastig is. Alleen het is natuurlijk jammer. En daarvoor kan ik de teleurstelling wel begrijpen dat je. Ja, de kans was aanwezig geweest dat je ongeslagen kampioen had kunnen worden. Ja, dan nog, het is toch een heel goed seizoen waarin je gewoon weer kampioen gaat worden.
Ja, ik heb wel bij veel supporters de indruk dat hun dat eigenlijk toch ook wel een beetje worst is. Dat ze gewoon vooral kampioen willen worden.
Ja, weet je, het was leuk geweest. Maar maak me ook leuk. Helemaal niet uit of we thuis kampioen worden of uit als we maar kampioen worden. En het liefst zo snel mogelijk. Ja.
Nee, was uit in Dortmund ook zat ik tussen de supporters. En,
ja.
Okay, nou, dat verlies je wel. En iedereen was teleurgesteld, maar... Hier is toch positief en op naar het kampioenschap.
Ja, nou, dat was in tenminste in Dortmund. Ik was daar ook inderdaad op het vak werd meteen omgeschakeld. Ja, die spelers konden natuurlijk niet, is logisch. Ja. Maar
Bos was volgens mij met name geprikkeld, omdat hij een beetje werd weggezet van ja, het is een acteur, toneelspel, spelletje wat hij speelt. Daar was hij met name geagiteerd over, want hij zei
omdat Perez dat zei.
Ja, Perez zei dat dus, hè? Van ja, het is een beetje een spel waarschijnlijk en. Ja, daar was hij heel erg geërgerd over. Want ik vroeg hem er nog naar. En ik had de indruk dat hij er ook echt graag iets over wilde zeggen op een gegeven moment nog. Van, ja, hij was zelfs zwaar geërgerd, zei hij op een gegeven moment.
Maar dat had er ook mee te maken dat Perez dat later op televisie zei en niet meteen tegen hem.
Ja. Want Bos was weggelopen en hij stond bij Perez aan tafel. En toen had hij niet tegen hem gezegd, blijkbaar. In ieder geval niet in een volle uitzending. Dus hij kon er ook niet op reageren. Ja, nou ja, goed. Maar het is een beetje een herenconflict dan. Dan denk je, ja... Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het voetbal en wat er op het veld gebeurt. En,
er is geen speler die bewust dat doet in deze fase van de strijd. Iedereen is ermee bezig. Iedereen weet dat ze voluit moeten gaan. En soms lukt het ook niet. Ja. Ja, dan heb je analisten die moeten ook wat van vinden natuurlijk.
Ja.
De trainer heeft alle recht om iets van te vinden. Waarom? Die is dag en nacht met zijn selectie bezig. Bereidt zich goed voor.
Ja.
Dat is ook wel eens teleurgesteld als het niet lukt. Nou,
ja, ik heb bij Bos nog geen moment dit seizoen het idee gehad dat hij heeft geacteerd of dat hij heeft overgeacteerd.
Nee, zeker
of,
niet, zeker.
Volgens mij ook bij overwinningen. Ik kan me herinneren een 1-3 tegen Vitesse. Ja. Toen was hij ook heel kritisch op de ploeg. En vond ik ook terecht, hè, want er speelde PSV een hele matige eerste helft. En na rust draaide ze toen knap om. Maar ja, dan benoemt hij wel de pijnpunten, zeg maar. Dus voor mij was het... Ja, het kwam voor mij niet als een verrassing dat hij dit riep.
Ja... hij mag natuurlijk vinden wat hij vindt, daar heb ik alle respect voor. Maar bij Houtin, ja, ik kan me in een wedstrijd tegen Rangers zo'nzelfde soort situatie herinneren. Was het de inspeelpaas van Benitez met Sangaré, die dan... Ja, dit was eigenlijk ook bij die gelijkmaker, was eigenlijk ook zo'n soort situatie. Ja. Maar ik geloof niet dat toen Benitez of Sangaré Houtin gedrag werd verweten. Ik denk, ja, dit kan gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat een speler denkt van... ik geloof het wel hier vandaag, hoor. Nek, daar walsen we wel even overheen. Dat,
Maar het was een beetje gewoon wat je over de hele wedstrijd kon zien. En dat moment licht ik er dan uit die 1-1. Dat is dan oog dan misschien lichtzinnig. Maar het was misschien een beetje wat je over de hele wedstrijd, het gevoel wat je bekroop. Ja, dat had ik ook wel een beetje.
Kan ook gewoon een off-day zijn een keer. Ja,
dat kan altijd. Ik bedoel, iedere ploeg krijgt een keer een klap. Ik heb zelf heel erg de vergelijking gemaakt met die 5-0. Hè, die Willem II, 2018. Ja, zelfde verhaal. PSV 10 punten voor. Speelronde 27. Gat werd in één keer 7 punten. 5-0 verloren bij Willem II. Ja, kampioenshirtjes de week daarvoor al opgedoken. Iedereen zei, PSV fluitend kampioen. Bam, 5-0. Ja, dat kan dus gebeuren een keer. En toen kwamen ze uiteindelijk ook er makkelijk uit. Wonnen ze daarna met 3-0 van VVV. En het kreeg ze nog wel een keer moeilijk bij AZ. Maar toen kregen ze twee thuiswedstrijden. 3-0, 5-1. Ja, dat is dan reageren. Ja, dat moet je dan doen.
Maar hoe doe je dat, Ernest? Want jij hebt hier zelf ook ervaring mee. Hè? Dat je een keer op deze manier wel onderuit gegaan bent. Hoe schakel je dan als team weer om? Hoe krijg je? Er zit vrij weinig tijd tussen. Is dat een voordeel? Is dat een nadeel?
Nee, het is een voordeel omdat je wint of je verliest. Je schakelt door, je analyseert. En voor je het weet, in de huidige schema's heb je weer een nieuwe wedstrijd. Dus ik heb geen tijd om te treuren. Het is vooral een leermoment. Er gaan dingen verkeerd. Ze hebben zich goed voorbereid. Korter dan anders. Dus de voorbereiding is anders. Later iedereen bij elkaar. Maar ja, het zijn allemaal goede spelers die ook allemaal international zijn. Dan mag je best verwachten dat ze ook de taken die ze normaal doen ook uitoefenen. Maar je hebt ook altijd te maken met een tegenstander die daar slim op inspeelt. Alles bij elkaar gehad. Wekenlang topfit, allemaal uitgerust. Ja, die wedstrijd is je ook wel. Dan kwam je terug van de Europese wedstrijd. Dan ben je iets vermoeider. Maar dan, ja, er zijn geen excuses. Dus je moet altijd goed zijn. En iedereen moet altijd alles doen. En als je dat niet doet, dan kun je ook heel erg kwetsbaar zijn. Omdat je ook te maken hebt met de tegenstander die zich ook supergoed voorbereidt. Dus vlak die ook niet uit.
Ja, maar Excelsior zal hetzelfde doen. En dan kan iedereen zeggen, die staan helemaal onderaan. Maar die vechten tegen degradatie. Dus die zullen ook echt nog wel zin hebben.
Nee, van de 10 keer win je van iedereen. Alleen die ene keer, waarom win je dan juist niet? Ligt het dan aan je voorbereiding? Nou ja, als je een keer verliest, dan is wel een mooie reflectie. Want iedereen is weer wakker geschud. Van, hé, wacht even. Misschien is het wel te gemakkelijk gegaan of het automatisch bloot zou best kunnen, maar daar geloof ik eigenlijk niet in. Omdat als ik naar de training van Peter kijk, iedereen is altijd super scherp. Peter ook, is positief, zegt de dingen die goed zijn, maar ook als ze minder goed zijn. Houdt iedereen erbij, de groep is goed, het is een hecht team. Beste team wat ooit misschien bij elkaar geweest is, heeft een goed seizoen. En ja, daar zit het een keer tegen, dat mag dan ook wel. En dan zie ik niet zo'n probleem omdat je gewoon... Ja, dus een goed team bent om morgen ga je gewoon weer winnen.
Dus het is een off day en je komt bij elkaar, je schakelt om. Je hebben vandaag getraind, als ik het goed heb.
Ja, gisteren ook al.
En dan is het dus gewoon weer gaan.
Ja, zo eenvoudig is het, het is zo ingespeeld. Iedereen weet wat ze moeten doen. Speelwijze is duidelijk. Ja, je zult er iedereen bij de les moeten houden. Want je kunt je nog zo goed voorbereiden, maar geldt voor ons ook. Ja. Soms heb je een mindere dag. En hoe komt dat dan? Ja, achteraf kun je het ook niet verklaren.
Nee, maar volgens mij komt hier ook het mentale stuk van het voetbal echt om de hoek kijken. Dat je, er wordt een beroep gedaan op je eergevoel op dat moment. Je hebt verloren, heb een klap op je kop gehad. Nou, dan moet je opstaan en dan moet je reageren. Volgens mij is dan ook het mentale stuk in het voetbal komt hier terug.
Nee, ik denk dat je gewoon elkaar moet aanspreken op houding en gedrag. Het goed is goed, slecht is slecht. En dat moet accepteren. Iedereen is professional. Iedereen heeft hetzelfde doel. Kampioen worden, dan moet alles verwijken. Iedereen heeft het gezamenlijke plan. Is het goed, dan prima ga je verder. Mag je ook kritisch zijn, is het niet goed, te spreken ik ook aan. En morgen kun je laten zien dat je de ware kampioen bent, wat je ook bent.
Is het dan in jouw ervaring van vroeger dat het dan vooral de trainer is die dat dan doet? Of zijn er spelers die dat doen? Zijn er maar 2-3 spelers die dan opstaan?
Ik denk dat het gewoon een samenloop van diverse personen is. Natuurlijk, de staf is daar belangrijk in als voorbeeldfunctie. Maar je hebt ook je leiderschap in je team. De Luc er heel erg belangrijk in is. En denk je Joey Veerman ook heel erg belangrijk. En wat andere mensen. Het gebeurt, het is niet leuk. Even reflecteren naar elkaar. Zeg wat je vindt van elkaar. En even terug naar de afspraken. Wat waren ze? Wat hebben we goed gedaan? Niet goed gedaan? Ook niet te zwaar maken. Anders wordt het wel een mentaal ding. Nee, hoort er eenmaal bij. Deze wedstrijd leer je misschien nog wel meer dan dat je wint. Omdat de tegenstander heeft jou toch even laten zien waar soms de pijnpunten kunnen zijn. Als je niet zo scherp bent als je zou moeten zijn. Dat is natuurlijk wel topvoetbal. Ja, tegenstanders gaan steeds meer analyseren op PSV zelf.
Ja.
De speelwijze is duidelijk. Iedereen weet wat ze moeten doen. Want als de tegenstander het ook niet doet, ga je ook gelijk de bieten op.
Ik denk niet dat Excelsior morgen meteen heel zwaar gaat aanvallen. Hoewel, dat werd van Volendam ook gedacht. En die maakte prompt de eerste minuut 1-0. Dus je weet het nooit. Het blijft afwachten.
Nee, kijk, het mooiste vind ik dat het wordt allemaal wat spannender. Er komt wat spanning bij. En,
ik herinner me dat ik vorige week of de week ervoor zei ik in de podcast iets van... het is eigenlijk ook wel lekker want dat het wat moeizamer gaat in deze fase van het seizoen. Want de eerste helft ging het zo vloeiend en zo is het dat je eigenlijk die pijn van het geen kampioen worden, die heb je helemaal niet gevoeld het hele seizoen. En nu ga je hem weer voelen. Maar ik heb toch spijt dat ik dat gezegd heb. Want eigenlijk wil ik wel gewoon dat het heel gemakkelijk gebeurt.
Wat mij ook dan altijd opvalt na één wedstrijd. En ik maak dan zelf ook een stuk hè, van ja, vijf redenen waarom het bij PSV nu... Ik vind PSV niet meer buitenaards. Ik vond ze voor de winterstop, zeker die wedstrijd tegen AZ toen, die 0-3. Wow, dat eerste kwartier, dat was echt onvoorstelbaar goed. Dan komen ze met 3-0 voor. Wel tegen een uitgepierd AZ overigens hoor. Maar ja, PSV won alles. En won overal. Vaak ook met 0-4. Een keer Heracles 0-6. 0-3 bij Twente. Alles liep. In mijn ogen wordt dat bijna buitenaards aan op een gegeven moment. Van, ja, dat kan helemaal niet. Je kunt niet alles winnen. En nu vind ik dat PSV presteert als een normale nationale topploeg. Waarbij je af en toe eens een keer inderdaad dit hebt. Een paar gelijke spelletjes. Dus als ik het zo zie nu, dan denk ik dat ze een punt of... 38, 40 gaan pakken na de winterstop. Ja, dan heb je voor de winterstop heb je er 16, 48. Ja, dat was echt niet normaal. Dat ging maar door. Maar als je dan ziet wat daar allemaal voor reacties op komt. En de een vind je een negatieve lul. En de ander vind je een... Ja, er is helemaal niks aan de hand. En de ander zegt weer van... ach, je bent altijd op de hand van PSV. Je bent helemaal niet op de hand van PSV. Schitterend. Ik heb met jou ook wel eens een discussie over gehad, hè, Ernest. Van, jij zei ook, hè, van als speler kan ik me dat nog wel herinneren. Hè, soms ben je ook echt zo goed als je laatste wedstrijd. De ene keer ben je een held, de andere keer ben je een lul. Sorry voor het woord hoor. Maar ja, zo werkt het ook wel een beetje in het voetbal, toch?
En zo eenvoudig is het, ja. Maak het alsjeblieft niet moeilijk. Ja. De speler weet donders goed of het goed is of slecht.
Ja.
En al die slechte momenten weet je allemaal nog. Ook de nederlaag die je allemaal hebt geleden. De kunst is als het heel erg goed gaat, dat je steeds weer teruggaat van... Nou, waarom ben ik zo goed dan? Welke stappen heb ik gemaakt? En soms kun je die stapjes ook niet maken. Dan wordt het wat kwetsbaarder. Maar ja, ook als je ploeg bent om te verslaan, het was natuurlijk supergoed. Dan gaat de tegenstander ook op reageren.
Ja.
Het is een lang, zwaar seizoen. Iedereen is veel weg. Dus, en de rest kan lekker uitrusten. Dus dat is niet makkelijker, maar de uitdaging is groter. Ja, dan denk ik dat het een heel erg goed seizoen is. Alleen dat je helaas niet ongeslagen kampioen worden. Ja, het zij zo. De titel moet alles verwijken.
Ja.
Goed gedaan en nog steeds goed. En morgen wordt het weer goed.
Drie eentjes, Masja. Dus wat dat betreft, dat je op je wenken bediend.
Jullie maken
het lijkt gewoon nog goed te komen.
Jullie maken me weer helemaal blij. Ik heb er weer vertrouwen in. Zullen we even naar de vragen gaan? Want die hebben we natuurlijk best wel veel, omdat we jou te gast hebben hier. Ik heb ze even geclusterd. Kunnen even kijken. We hadden het net even over die mentale kwestie en of het dan wel of geen mentale kwestie is. Nou, ik heb daar ook een vraag over voor jou van Remy. Die vraagt, wat doen jullie aan mentale screening? Hoe breng je mentale en voetbalcognitieve vaardigheden in beeld?
Wow, dat is een mooie vraag.
Ja. Mooi, ja. Nou, daar doen we veel aan. We hebben in ieder geval twee psychologen in dienst. We doen veel cognitieve testen die we afnemen. Dat doen we ook de drijfveren testen, persoonlijkheidstesten. Mm-hmm. We doen ook de trainingen ermee. We brengen alles in profielen in beeld. We delen alles met de speler, omdat... Kijk, de speler moet uiteindelijk zichzelf leren kennen. Daarin heb je je voorkeuren, zoals we die allemaal hebben, zoals we hier zitten. Het belangrijkste is dat je jezelf gaat leren ontdekken. Hoe ben je dan? Wat zijn mijn voorkeuren? Wat betekent dat voor anderen? Daar hebben we diverse testen voor ontwikkeld, zelf voor ontwikkeld. Met ook universiteiten die daarin bij betrokken zijn. Maar we brengen het ook naar het veld toe natuurlijk, omdat wij hebben de visie dat je vooral vanuit het veld leert. Dus wij gaan ook naar het veld toe met alle specialisten, trainers, ikzelf, coördinatoren, technisch coördinatoren. En dan specialisten trainers, maar ook de psychologen zelf, de mental coaches, studiecoördinatoren. We hebben een huis van expertise, die alle tests die we hebben gewoon toepasbaar maken op het veld, waarin we dan de speler begeleiden.
Dat kan je echt een vertaling maken van wat je buiten het veld doet, dat je dat ook op het veld doet.
Vertalen als naar voetbalhandelingen.
Vond dat fascinerend. Ik heb dat een keer gezien, die cognitieve testen. Daar kan je dus precies zien hoe snel die hersenen reageren op bepaalde situaties. Hè? En hoe snel je in het veld tot een bepaalde conclusie kunt komen. Of welke speler net wat sneller kan denken dan de andere. Vond ik eigenlijk best wel heel interessant.
Nee, is het ook. Je kunt alle voetbalhandelingen die je doet, kun je in profielen uiteenzetten. Waarin ik misschien in kleine ruimte wat meer informatie kan verwerken dan jij in wat grotere ruimte. Maar zo heeft iedereen wel een bepaald profiel. Wat bij een bepaalde positie meestal past. Dat is allemaal nog wel trainbaar. Hè? Bijvoorbeeld de werkgeheugen trainen wil. Hoeveel informatie kun je opslaan? En hoeveel informatie kun je dan opslaan en heel snel gebruiken in een kleine tijd of ruimte? Maar ook hoeveel fouten maak je als je onder druk staat? Daarin hebben we een heel mooi beeld. Een soort spinnenweb waarin je je eigen profiel kunt bijhouden. Het is ook een beetje te ontwikkelen. Als je het ook niet bijhoudt, wordt het ook wel wat minder. Mm-hmm. Er zijn gewoon vaardigheden waarin wij kunnen zeggen, nou ja, gedrag wat je laat zien op het voetbalveld is best wel verklaarbaar als we kijken naar jouw spinnenweb van het cognitieprofiel. Daar zitten ook trainingen bij, zowel in de zaal als op het veld, maar ook met de computer. Het is best wel interessant, omdat tot nu toe kun je best wel kijken naar, nou ja, linksbuiten heeft meestal zo'n profiel, de centrale verdediger meestal dergelijke. Het zou best wel voorspellend kunnen zijn waarin je de eindfase kunt kijken.
Kun je het dan ook andersom gaan gebruiken? Dus als je zeg maar zo'n test hebt gedaan met iemand, dat je dan weet of die wel of niet op dat moment ergens hoort te spelen of hier hoort te spelen, overgenomen moet worden?
Nou ja, je kunt het in ieder geval gebruiken om te kijken of die op de juiste positie staat. Als een linksbuiten bepaalde dingen moet doen en het lukt niet, kunnen we best wel alle testen gebruiken om te kijken van, nou ja, misschien staat hij wel op de verkeerde plek. Je hebt je voorkeursogen, je hebt je voorkeursmanier van bewegen, ook van handelen, mm-hmm. Ook van rennen, maar ook van kijken en scannen. Dus daar hebben we zoveel informatie dat we bijna kunnen zeggen, nou ja, normaliter zal dit de ideale positie zijn om jou in ieder geval in je voorkeuren te laten komen. Ja, het kunst is dat je je eigen voorkeuren leert kennen. Dan kunnen ze natuurlijk ook de anderen in het team dat ook gaan doen. Dan kom je eigenlijk alweer een beetje bij de cognitie, maar dan in een teamdynamica. Snap je elkaar? Als wij samen eens twee in het centrum moeten spelen, Rick, dan moet je elkaar gaan aanvullen.
Ja.
Dan zal ik wel de rugdekking bij jou verzorgen, denk ik. Maar ik laat jou koppen omdat je wat groter bent.
Als ik trainer was, zou ik toch voor jou gaan dan. Maar goed.
Ja, maar gaat zelfs verder dat ik jou bijna kan. Kijk, de ene moet je in de voeten aanspelen omdat ze zijn voorkeur is. De ander moet je net voor hem spelen omdat hij graag naar voren beweegt. Dus ook je bewegingsvoorkeur wordt allemaal in kaart gebracht.
Maar het mooie aan dit soort dingen is natuurlijk, uiteindelijk, kijk, in voetbal, de marges worden steeds kleiner. Hè? Voetballers technisch opleiden is natuurlijk uiteindelijk nog steeds het belangrijkste, denk ik. Hè? Gewoon puur de basistechniek en steeds weer aanscherpen, verbeteren, trainen. Maar uiteindelijk, dit soort dingen, ook cognitieve mogelijkheden, ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je weer kunt gebruiken, waar je gewoon je vorm mee kunt doen. En ik denk in de toekomst dat het nog belangrijker gaat worden.
Maar je vaardigheden, kijk, als je het betaalde voetbal wil halen, zijn je vaardigheden zijn heel erg belangrijk. Vaardigheden is natuurlijk alleen met de bal, maar ook zonder bal. Heb je cognitie, heb je mentale vaardigheden. En straks gaat het om de coping van de stress. Want iedereen gaat wel een beetje stress ervaren, je wil wel een beetje nerveus zijn in het volle stadion. De ene krijgt energie van, de andere juist niet. Maar die vaardigheden, ja, als je kijkt naar heel je lichaam, dus geef je wel het zelfvertrouwen. Want straks als je onder een grote druk staat, val je terug op die vaardigheden die je van nature hebt aangeleerd. Als dat de juiste vaardigheden zijn, dat je de bal in de juiste kleur schiet en dat je de juiste dingen doet. En daarvoor gebruik je ook cognitie om jezelf te leren kennen en jezelf te trainen, dat je straks kunt terugvallen op die juist aangeleerde vaardigheden.
Denk jij echt dat een speler die, ja, dat zul je wel denken, maar die, die moet invallen, het staat 0-0 tegen Twente. Nou, denk ik niet dat dat dan zijn debuut gaat worden. Maar dat zo'n speler die, waarvan dan verwacht wordt dat hij de 1-0 maakt, dat hij kan terugvallen op in de toekomst of nu op die vaardigheden die hij hier op de hertgang heeft aangeleerd?
Ja, want dat doet hij automatisch. De juiste vaardigheden van jongens ervan aangeleerd, ga je altijd automatisch op terugvallen. Omdat als je onder druk staat, denk je gewoon minder, heb je minder overzicht. Nou, de blik, val je terug op de dingen die je hebt aangeleerd. Dus dingen afleren is misschien nog wel belangrijker dan dingen aanleren. Omdat als de basis goed is, Ja, dan je kent jezelf goed, dan weet je precies hoe je jezelf moet voorbereiden. En dan val je terug op je aangeleerde routines die je leiden tot een bepaald succes.
En een cognitieve training, hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat het per computer? Wordt dan je reactievermogen getest?
Heel divers. Het kan achter een laptop zijn waarin je bepaalde testjes moet doen. Maar het kan ook zijn in een voetbalzaal met verschillende kleurtjes, verschillende opdrachten. Dat ik jou de bal toespeel en dat je ook een rekensom moet doen.
Oké.
Het kan ook op het veld zelf zijn met verschillende doeltjes en verschillende opdrachten.
Dat had jij toch niet verwacht toen je hier in 1984 ging voetballen ongeveer, hè?
Nee, Rick, we hadden minder kleurtjes.
Dat is eigenlijk ook wel bijzonder.
Ik had een fiets, ik moest op de fiets. Ik moest mijn eigen shirtje naar kopen. Ja. Hadden we wat minder trainen. Maar we hadden toen Willy van der Kuilen als individuele trainer. Ik zal niet zeggen dat hij al bewust deed met cognitie, maar kijk, die man had natuurlijk een intuïtie en een zesde zintuig om bepaalde ballen te schieten, bepaalde dingen te forceren om... Anders zijn de anderen. Dat was al een voorloper van cognitie, waarin hij ook wel diverse dingen tegelijk kon, zonder dat iedereen dat zag.
Ik denk alleen niet dat hij zich zo van die cognitie bewust was. Daar was hij niet zo mee bezig, volgens mij, de Kuil.
Nee, maar het verwerken van informatie en het scannen van omgeving, dat deed hij allemaal wel.
Ja.
Alleen, ja, de kleurtjes waren anders. Maar hij zag alles heel snel in een grote...
Ja, het is waanzinnig talent.
Klopt. Maar het bewustzijn van je eigen talent... Maak bewust zijn van hoe je het kunt trainen. En kijk, we hebben ook 5 of 6 zintuigen. Dus, je kan zelfs ruiken of de tegenstander angstig is of niet. Mm. Maar trainen wij die nog? Nee, die trainen we niet zoveel. Ja, we trainen onze ogen. Ja, misschien het gevoel, maar ik kan voelen. Ik kan voelen of ik de wedstrijd ga winnen, ja of nee. Ik zie jou op 60 meter lopen. En dan, ik hoef niet meer na te denken, maar die bal gaat naar 60 meter bij jou aan de voeten. Hoe komt dat? Omdat ik heel vaak heb geoefend. En op een gegeven moment maak je een nieuwe verbinding aan in je bovenkamer. Ik zie Rick lopen, die gaat diep. Ik hoef niet meer na te denken, als ik me nadenk ben ik te laat. Wat doe je? Ja. Omdat je test nou trainen. Ja. Trainen met vaste gewoontes, patronen. Ik zie die mannen lopen en die bal gaat naar de overkant toe.
Ja. Het grappige is, ik heb toevallig afgelopen vrijdag Gerard Hoene geïnterviewd. Die werd in 1963 kampioen met PSV, de eerste proftitel. Die was eigenlijk van origine middenvelder. Maar de trainer, Bram Appel, die vond dat hij linksbuiten moest gaan spelen. Wat hij eigenlijk, ja, dat was niet zijn positie. Toen zei de trainer van, jij doet maar je rechter schoen uit. He, dus dan word jij gedwongen om met je voetbalschoen die aan je linkervoet zit, voorzetten te geven. Ja, dat werkt nou natuurlijk niet meer. Of zou dat ook nog een...
Ik vind het wel een mooie dit.
Ja.
Dat is nieuw, ja. Nou, ik zie het regelmatig gebeuren, zie ik.
Wat zei?
Ik zie het regelmatig gebeuren dat de voetbalschoenen uitgaan.
Ja,
komt dat ze geen fetus meer hebben.
Oké, okay, ja, ja.
Nee, maar voor degene die moeite met strekken, denk ik.
Nee, maar om een speler die eigenlijk... hij was wel tweebenig, maar rechts was volgens mij wel zijn voorkeursbeen. Maar om die dus te dwingen, zeg maar, van bij de training doe ik mijn rechter schoen uit. Want dan ga jij vanzelf met links die voorzetten geven. Want daar zit jouw schoen aan die voet. Maar dat we zijn inmiddels wel een paar stadia verder, denk ik.
Nee, dat klopt. Kijk, als je nu gaat kijken naar de 2017-lichting, die hebben we... vorige week gehad, of die zie ik elke keer voorbij komen, dan zijn ze bijna allemaal tweebenig. Omdat, kijk, wat doen die kinderen? Ze zijn ook net de jonge volwassenen. Qua uitrusting ziet er allemaal perfect uit. Het is net Champions League. Maar klein, ja, dat is mooi om te zien. Dus dat doen ze heel erg goed. Ze kopen hier ook alles van wat ze op tv zien. Alle trucjes tegenwoordig kun je op deze mooie zakcomputer. We hebben allemaal onze eigen account. Kun je allemaal, en het is ook allemaal na. Je hoeft het eigenlijk niet eens meer uit te leggen. Ze doen alles op gevoel. Ze kopiëren gewoon wat ze zien.
Ernst houdt even zijn mobiele telefoon omhoog om.
Ja. 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 Dat klopt.
Voor de luisteraars.
Dat klopt. Ga je ze alleen maar bewust van maken. Nou, hoe komt het nou dat jij dat ook zo kan? Hè?
Dat is jammer
om de bewustwording.
Jammer dat wij geen beeld hebben eigenlijk. Want ja, dat zouden we een keer moeten fixen eigenlijk. Ja, Pascal heeft dat natuurlijk vorige week ook gezegd. Dat zijn podcast het wel heeft. Die van ons moet het ook nog een keer hebben. Gaan we een keer regelen. Gaat nog een keer gebeuren.
Heel makkelijk. Je stil een blauw shirtje omhoog en dan zeg je rood. En moet je naar rood pjollen. Ja. Dus zo kun je heel snel de kleurtjes cognitie trainen. Ik zeg naar links, dan moet je naar rechts toe gaan. En zo kun je heel snel ook zelfs met een podcast cognitie trainen. Dus
ja.
Misschien moeten we een keer doen.
Pizzapunt, hoorde ik gisteren. Ja, positiespelletje met heel veel kleurtjes heet pizzapunt hier. Hè?
Dat is heel lekker, heel lekker.
Dat is weer wat anders. Ja. Zonder jouw vragenrondje in de war te willen schoppen.
Nee,
ik wilde nog één ding zeggen. Ja. Dus jij bent eigenlijk, je bent al 40 jaar met wat tussenpozen. Hè? Groningen, NEC, Sparta nog een jaartje.
Ja.
Je bent eigenlijk echt al bijna 40 jaar hier onderhand. Hè?
Ik ben 40 jaar hier, ja.
God, ja. En nog steeds niet helemaal grijs. Nog steeds, het is ongelooflijk.
Je hebt een uitzondering in de familie.
Ja.
Ik had al grijs moeten zijn, ja. Ook al kaal. Maar op een of andere manier heb ik, ja, topsport is dan toch, het is niet altijd gezond. Maar goed, het eten wat ik allemaal gedaan heb, 40 jaar, ja, is mij voorbij gevlogen. Maar
je hebt ook alles, eigenlijk bijna alles gedaan, behalve volgens mij algemeen directeur en TD. Dat ben je niet geweest. Volgens mij de rest ben je allemaal geweest. Trainer, ja. Assistent, klopt. Hoofdopleiding nu. A-junior heb je gedaan, hè, de tweede.
Ja, ja. Wel voor alles een opleiding gedaan, moet ik zeggen.
Ja. Ja. Lig je niet wel eens in bed s'avonds en je denkt van, goh, het is eigenlijk toch wel een lange rit geweest, zo die 40 jaar.
Ik lig wel regelmatig s'avonds in bed, dat klopt. Nee, Rick, het is echt voor mij voorbij gevlogen, omdat natuurlijk is 40 jaar geleden, 84 ben ik hier gekomen. Ik woon in Strijp, Zelsestraat.
Ja.
Fietsen, ik kwam van DBS, fietsen ben ik hierheen gefietst. Zijn we altijd op Tegenbos gezeten. Later zijn we hier naar de hertgang gekomen in volgens mij 87, 88. Ja, en uiteindelijk heb ik natuurlijk mijn club, maar soms ben ik ook weggegaan, omdat zeker in de beginfase, ja, was ik niet goed genoeg voor het eerste, duidelijke boodschap.
Ja.
Kreeg ik een route aangereikt, zeg maar een pathway via een omweg. 2 jaar lang mag je je bewijzen. Maar dat werd ook een beetje verfrissend, omdat ik weg was, kreeg ik ook een beetje de indruk, verdig me, PV hebben ze wel aardig voor elkaar. Als je het niet hebt, weet je pas wat je mist.
Ja.
Maar ik leerde ook op een andere omgeving, leerde ik ook veel, want ja, toch wel andere ideeën, andere omgeving. PP was natuurlijk vertrouwd, iedereen kende je. Nieuwe leren bewijzen, maar ik leerde ook gewoon nieuwe mensen kennen en nieuwe netwerken deden ontstaan. En zo heb ik natuurlijk als speler gedaan, later als trainer ook, omdat het is ook een keer verfrissend als je een keer een tijdje in een andere omgeving zit, omdat ja, mijn enige zorg is hier, beseffen wij nog wel met elkaar, dat we het hier goed voor elkaar hebben.
Ja.
Trainers, spelers, ja, waarom? We hebben vorige week of 2 weken geleden is de ECA hier geweest, de Europese Club Association. Alle topclubs komen dan. Hè, we stellen 2 dagen onze academy open.
Ja.
En wat zij zeggen, ja, die heb je nergens op de wereld. De openheid, transparantie, dicht bij het veld, veel mensen op het veld, goede begeleiding. Ja, we zijn open, we zijn welkom. Alle kernwaarden kloppen, de omgeving, de mensen. Ja, maar als je al een tijdje zit, dan wordt het toch wel lastig om dat nog...
Omdat te blijven zien voor wat het waard is.
Ja, zeker.
Is dat ook waarom jij deze baan zo verschrikkelijk leuk vindt?
Nou ja, ik denk 6 jaar geleden alweer. Dat
jij hoofdtrainer was? Eventjes, tijdelijk?
Nee, iedereen ging weg hier, weet je wel. Philip ging naar Turkije.
18, ja.
Marcel ging naar Everton. Marcel ging naar AZ. Dus iedereen ging weg. En ik was bezig met Mexico daar. Gesolliciteerd bij Pachuca. Nou, kon ik in de winter bij een satellietclub aan de slag. Natuurlijk belde ze op, want iedereen was natuurlijk weg. Dat was dan aanbevolen als hoofdopleider. Ik zat in Spanje, ging terug, want mijn dochter studeerde af, of onze dochter. Toen hebben ze het goed gedaan, hebben ze me hier gestrikt. Maar eerst half jaar had ik, en ik denk, dat wordt helemaal niks.
Nee, daar komen we nog herinneren.
Toen zat ik hier in die houten keten. Maar dat was niet het probleem, want dat was al voor mij wel prettig. Hier waren ze verbouwen, maar ik heb van alles meegemaakt. Ik denk, ja, ik ben helemaal niet geschikt. En ik denk, ja, dat wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk, ja, een beetje zoals ik ben, weet je wel. Ook naar mijn eigen drijfveer gekeken. Van, nou, ik ben toch ontwikkelgericht. En ik houd ook wel van, ik moet wel wat energie kwijt. Dus ik ben ook wel van uurtjes maken. En langzaam heb ik toch de kennis gekregen, opleiding gedaan. Ja, dan de vrijheid die ik heb, maar ook, ik heb toch alles mee delen. Is het perfect voor mij?
Ik had het idee dat je op een gegeven moment iets meer naar het veld ging. Dat je in het begin misschien iets te veel op kantoor, dat je daarna weer wat meer op het veld stond.
Ja, maar dat was mijn voorwaarde. Ik wil het alleen doen als ik ook op het veld mag staan.
Ja.
In het begin lukte dat niet. Omdat ik, ja, er komt dan zoveel op je af. Je moet nog een gesprekje dit, nog een gesprekje dat.
Ja.
Terwijl mijn kracht is vooral vanuit het veld denkend, omdat we daar de spelers beter maken. Dus alles wat wij hier presenteren, dat doen we gewoon. Vaak zie je presentaties, wat ze willen doen.
Ja.
Goed, langzaam word je daar weggetrokken. Nou, toon gegaan, dit is niet de afspraak. Iemand erbij gekregen, assistenten erbij. En kon we heel dag op het veld staan. Maar nu heb ik de laatste tijd, ik wel langzaam weer op het veld af. Allerlei, omdat de omgeving rond de spelers ook wel steeds meer energie en tijd vergt. Ook langzaam weer van het veld afgehaald. En denk ik, hey, wacht even, ik moet even...
Ja, want voor de duidelijkheid, jij bemoeit je ook wel gewoon, dat zou je samen met Ernest Stewart doen. Maar je bemoeit je ook wel gewoon met, hè, kan een speler blijven of kan hij niet blijven? Of gaan we het contract verlengen? Dat is ook een van jouw taken, neem ik aan. Dat je daarin adviseert of in meedenkt of samen beslist.
Nee, natuurlijk adviseer ik daarmee in. Uiteindelijk beslist Ernest. Natuurlijk, draagvlak is natuurlijk belangrijk. Want wij zijn heel dag met die spelers bezig.
Ja.
We denken vooral in processen. Van moment naar moment. Continu zijn we aan het ontwikkelen. En de meeste ken ik al 6 jaar of langer zelfs.
Ja.
Dus ja, hij mag best wel minder presteren. Maar ik weet precies wat hij wel of niet kan. Dus ik denk dat ik wel aardig expertise heb om te kijken of het talent er nog steeds in zit. Het gaat trouwens nooit verloren. Maar hoe we dan het traject moeten invullen, zodat het er wel uitkomt.
Ja.
Dan ben ik vooral een adviserende rol. Om te zeggen, nou ja, ik zou vooral die kant kiezen. En daarom bepaalt uiteindelijk Ernest de norm samen met mij voor PSV 1.
Ja. Want uiteindelijk, ja, je praat toch over de toekomst van jongens. Hun droom, die kan jij vormgeven of die kan jij continueren. Of je kan ze van een roze wolk afhalen. En dan houdt het op een gegeven moment ook op. Of ze moeten naar een andere club, hè, dat kan. Wat voor jou dus verfrissend werkte. Je een tijdelijke stap maakt naar een andere club. Maar je praat wel, ja, het gaat wel over iets heel serieus natuurlijk. Je praat over jongensdromen die, ja, uit kunnen komen of niet.
Nee, klopt. En het is niet alleen de droom van de jongen zelf, maar ook van heel de familie.
Ja, hey, ja, dat is tegenwoordig ook een ding, hè?
Nou ja, het is heel makkelijk. Als je 20 jaar geleden een contract tekent, zat je alleen. Misschien je vader nog erbij, maar dat was het. Snel tekenen en door. Nu is het een hele presentatie met familie erbij. Dus er wordt ook samen gevierd. Nou, dat snap ik. Maar het is ook een hele lange reis die meerdere wegen heeft. En
ja.
Kijk, het zou mooi zijn als je rechtstreeks PSV 1 zou kunnen halen, maar dat is voor weinig weggelegd. Of je moet zelf de tijd nemen.
Ja.
Snel debuteren kan altijd wel, dat is het probleem niet. Alleen word je dan de basis spelen voor langere tijd.
Ik doe altijd heel erg mijn best om daarachter te komen. Lukt niet altijd, soms lukt het wel. Maar nou ja, of ze dan inderdaad een contract gaan tekenen bij PSV of niet. Soms lukt het niet. Mm-hmm. Nee, soms lukt het duidelijk niet, dat kan ook. Maar soms lukt
het kijk, wel. Ik ben wel eens kiezen naar mezelf. Als we het goed doen, moet iedereen contractwaardig zijn.
Ja, ja.
Maar tegenwoordig mag je van 14,5 een contract tekenen. Dus dan moeten we even wat afremmen.
Maar dan stuur ik jou gewoon een appje in het vervolg van gaat Pietje tekenen of Jantje tekenen. Dan kijken we wel of het lukt, hè?
Je mag mij alles sturen.
Oké.
Okay. Of je antwoord krijgt is het tweede. Ja,
dat weet je maar nooit. Waren jouw ouders op een of andere manier betrokken bij de momenten waarop jij een contract tekende hier? Of was dat...
Jazeker,
ja, betrokken ja, natuurlijk, zeker. Sowieso. Maar
we hadden toen de vakbond, VVCS.
Ja.
En mijn vader ging daar mee.
Oké, okay, ja, ja.
Dat was vooral niet zozeer contract, maar vooral van welke positie. En hoe ziet dan je ontwikkeltraject eruit van wat moet Ernest doen om een goede voetballer te worden?
Ja.
En speelt hij op de positie waarin hij dan goed kan voetballen? Voor de rest was het kost geld betalen. en dan zorgde ik dat Sas Paas het overhield. Maar ik was niet met geld bezig, omdat de contracten en bedragen waren anders. Wat is meer van mij, ja, ik wil graag PSV 1 zien te bereiken. Hoe gaat dat dan gebeuren? Veel meer lange termijn. Terwijl ik nu soms het idee krijg dat het vooral korte termijn is.
Maar je had wel betrokken ouders. Want,
ja, zeker.
Volgens mij is het verhaal van jou, Frank. Volgens mij heb ik een verhaal uit de kampioenskrant van, ik denk 99-2000, even uit het hoofd. Waarin jij volgens mij met zijn ouders en Ernest hebt gesproken.
Nee, dat ben ik.
Of het is van Frank van de Heuvel, dat kan ook.
Maar dat, kunnen.
Dat kan ook van Frank van de Heuvel zijn. Maar het was een leuk verhaal. En, maar daar zie je al aan dat jij hele betrokken ouders had. Dat zag je aan alles.
Nee, mijn vader en moeder werkte bij Philips. Bij een goede baan. Moest ook studeren, dus werd hard gewerkt, al het goed, maar wel discipline, hard werken, studeren erbij. Niet goed op school is niet voetballen. Ik ben ook wel eens van afgehaald. niet door de trainer, maar dat doe ik nu. Maar normaal gesproken door de ouders. Dat was duidelijk. En dat was gewoon een goede leerschool voor mij. En ik had dat ook nodig, een beetje hard aanpakken.
Ja.
Maar de omgeving van de speler is tegenwoordig zo belangrijk. Kan die in een rustige omgeving zich ontwikkelen? Met de juiste ondersteuning en vooral de juiste feedback om hem echt, in de mindere tijden leer je het meest om dan ervoor te zijn. Maar ook een beetje humble te maken, van hey, ben nou dankbaar dat je deze kans krijgt.
Ja.
Ja, is de kans het grootste dat hij het gaat halen.
Ja, zo heb ik jou al die jaren wel leren kennen hier, hè, van normaal gedrag. Vertoon gewoon normaal gedrag. Toe, hè, ben een PSV'er.
Dat is kernwaarde.
Ja, precies.
Zo heb ik jou gewoon, niet van leren kennen. Ja, maar Kijk, uiteindelijk kom je daar het verste mee. En natuurlijk zijn er ook wel andere. Hè. Iedereen is uniek, maar laat eens nou eens gewoon zien wat voor kwaliteit je hebt.
Ja.
En ga niet meer vragen of je hard moet werken, want dat moet iedereen hier doen. Dat is een voorwaarde. Maar kijk, voor mij is het belangrijk een beetje dankbaarheid. PSV biedt iedereen een mooie kans. Hè. We betalen veel geld per jaar namens PSV om een droom voor iemand te waar te maken. Dat is echt veel geld per jaar. We betalen gewoon de studie, zullen we maar zeggen. Ja, dan wordt ook een bepaalde dankbaarheid vanuit speler en familie. En daar ben ik vooral op het hameren. Want als die dankbaar er ook is, is de kans van slagen bijna 100%.
Ja, dus ook dat is een mentaliteitskwestie eigenlijk.
Ja, ene noemt het opvoeding, andere mentaliteit. Zelfs als je de bal verliest en je moet dan omschakelen. Ja. Nou, dat is de makkelijkste wat er is. Heb je geen trainer voor nodig, denk dan. Is dat een mentaliteitskwestie of is dat gewoon instelling? Of is dat gewoon opvoeding?
Ja, of een beetje van beide.
Ik zie een flesje liggen, leeg flesje, pak ik op.
Ja, je raakt het op en je gooit het weg. Ja, precies. Ja.
Loop je langs de snoepertafel, pak je snoepje of denk je van nou, vandaag niet. Ik heb helemaal geen trek in snoep, doe ik morgen wel.
Ligt eraan wat voor snoepjes erin zitten. Maar, ik heb nog een
antwoord. Is dat precies waar het om gaat? Kun je altijd de afleiding weerstaan, hè, want het is de wereld van de afleiding. Je gaat nieuwe voetbalschoenen kiezen. Je staat voor een wand met 400 schoenen, 600 kleuren. Voordat je een keuze hebt gemaakt, heb je keuzestress. Hè, want je hebt nog maar 1 minuut en je moet een keuze maken. Welke schoen wordt het? Welke kleur wordt het? Welk merk? Welke noppen? En zo zie ik het. Hè. Het is de wereld van de afleiding en van de beeldvorming.
Ja.
Tegenwoordig stuur ik een appje en dan krijg ik een heel appje terug van Artificial Intelligence. Denk, hey, dat is een nieuwe speler in onze selectie. Het lijkt wel een advocaat tegenwoordig antwoord geeft. Wat vroeger een klein 2 regels waren, zijn er nu 2 mooie stukken. Ik denk, nee, hij heeft de studie afgemaakt. Maar zo is de wereld wel aan het veranderen. En die verandering, die gaat super snel, omdat mensen worden steeds slimmer.
En daar
dus
moet,
gaan ze steeds sneller denken.
Daar moet jij wel in mee. Vind je dat leuk om daar mee te gaan?
Dat is het leuke van mijn job, als had ik hier niet gezeten, denk ik. Omdat deze wereld verandert zo snel. Ik heb elke dag een andere baan. In 6 jaar tijd nog steeds niet hetzelfde geweest. En vandaag denk ik heb het voor elkaar. En 2 minuten later ben ik het kwijt. Dat is ten of iets. Maar dat is ook de uitdaging natuurlijk, zoals ik in elkaar steek. Ik denk, hey, ik zie vooral de ontwikkeling. Omdat ik gewoon ik zie een nieuwe generatie komen. En ik weet dat ik bij de 2017 dingen, lichting kan ik dingen veranderen. Zodat over 5 jaar wij een andere lichting krijgen. Dat doe ik niet in 1 dag. Dat doe ik gewoon, zeg maar, back to the future. Ik verander daar wat, zodat de toekomst er anders gaat uitzien. Ja. Dat is ook het leuke om daarin met je team van mensen, want zo moet ik het zien. En ja, begonnen we met 10 man in 84 en zitten er nu iets meer dan 100 in 2024.
Ja, super, super professioneel hier. Ik zou wel even naar een aantal vragen daar ook over. Okay. Want we gaan alweer keihard qua tijd. Crosser wil weten, welke stappen wil PSV nog zetten voor een nog betere academy? Wat is het doel? De beste opleiding van Nederland of van Europa?
Nee, we hebben 1 doel is dat wij gewoon spelers voor PSV willen opleiden. En natuurlijk, als het kan, basisspelers, want dat is natuurlijk wel belangrijk. En die spelers moeten dan dusdanig van niveau zijn dat ze uiteindelijk ook getransfereerd kunnen worden naar een grote internationale competitie. Ik denk dat we best wel heel de selecties kunnen vullen met eigen spelers. Maar het gaat natuurlijk om, ja, welk niveau moet het dan zijn? Nou, we willen graag Champions League spelen bij PSV. Dus zal dat het niveau moeten zijn? En ik denk dat we het zo eenvoudig moeten houden. Het gaat niet zozeer of wij een goede, slechte academy zijn. Dat is voor mij helemaal niet interessant. Als wij zorgen dat we elk jaar zoveel basisspelers ontwikkelen, dan doen wij het heel erg goed.
Ja.
En wat voor etiket dan de buitenwereld erop plakt.
Dat is lekker aan de buitenwereld.
En daarbij is het ene jaar natuurlijk ook het andere niet. Nu, maar dit seizoen stroomt dan Nick Schicks stroomt door, hè, de keeper. Isaac Babari stroomt door, Tigo Land. Alleen, ja, die jongens moeten natuurlijk zich op dat niveau, Champions League niveau, waar je het dan over hebt, daar moeten ze zich nog volledig... Isaac Babari heeft in de voorronde wel gespeeld. Maar die jongens moeten zich natuurlijk nog volledig bewijzen. En misschien ook wel gewoon op eredivisieniveau.
Nee,
maar dan
zeker.
Heb je er 3, hè? Dan heb je toch aardig. Hè? In ieder geval een aardige score.
Ja, we hebben de doelstelling, zeg maar, 30% van de A-selectie moet uit eigen jeugd komen. Eigen jeugd is dat je dan volgens de UEFA-richtlijnen vanaf onder 21 jong PSV 3 jaar in onze opleiding zit.
Oh, de homegrown players.
Player. Ja, ja. Nou goed, daar lukt het makkelijk. Alleen, ja, kijk, je moet, wat dat betreft mag je best wel ambitieus zijn. Dat we natuurlijk altijd zo hoog mogelijk niveau en zoveel mogelijk spelers willen hebben.
zijn ook wel een beetje golfbewegingen. Hè? Ik weet nog dat Art Langele was hier ooit hoofdopleidingen. Toen moest het 50% zijn. Was jij nog assistent volgens mij net hier. Toen moest het 50% eigen jeugd zijn en worden na 4 jaar. En nou, later is het weer wat minder geworden. Maar in ieder geval, er heeft altijd wel een x-percentage heeft er in de A-selectie gezeten. Een 8 of 10 man zit er toch eigenlijk altijd wel in, kun je zeggen, bij PSV.
8 moet zeker lukken, is ook de doelstelling.
Ja.
8 op 24. Natuurlijk heb je goede en minder goede lichting. Ik zie wel over de breedte allemaal betere spelers bij elke club. Alleen, ja. Ik denk dat de kracht van PSV is geweest dat, zeker in mijn tijd was het vooral koopclub.
Ja.
Slim inkopen. Uiteindelijk hebben ze toch helemaal veranderd. Ook slim inkopen en slim opleiding. En die combinatie, die is heel succesvol.
Ik heb dat wel eens berekend. Als je kijkt, PSV de afgelopen 9 jaar... hebben ze geloof ik voor 280 of 290 miljoen aan eigen spelers verkocht. En dan zonder, dus gewoon zelf opgeleide jongens. Waarbij ik dan wel Malen, Madueke reken ik dan wel mee. Hè. Maar ook Gakpo. Dat zijn toch enorme bedragen.
Ja, dat was in 88 geen 1, denk ik. Misschien maak ik nu een grote blunder, maar...
Het is ook zelfs 1 jaar. Kijk, we houden nu de regel aan van de UEFA, maar ook 1 jaar... kan net het verschil maken waar je wel een stap maakt of niet.
En er was natuurlijk iemand die doorstroomde. Maar toen was PSV heel blij. Twan Schepers bijvoorbeeld, tweede spits werd bij PSV. Hè? Ja. Dat hij achter Romario. Dat soort jongens kwamen toen. Even kijken, Erik Fiscaal.
Is voor mij. Voor mij.
Edward voor jou, hè?
Ja, voor jou. Kijk, bij ons was het meer op huurbasis. Beetje van der Gaag, Veldman, Faber.
Ja.
3 jaar, alle 3 verhuurd. 2 jaar en daarna weer teruggekomen bij de A-selectie.
Ja.
Wat je nu met Uppegaard doet en Ledesma hebt gedaan. Ja, maar nu ga je vaak rechtstreeks door, omdat je natuurlijk jong PSV in de KKD hebt.
Ja.
Je een beetje de route hebt zoals Cody.
Ja.
Dat was wel snel met de A-selectie, wil spelen en jong en daarna aanhaken bij het eerste.
Het ideale plaatje, hè, Cody Gakpo. Als je er daar nog een stuk of 10 van had, maar...
Ja. Nou, die impotentie hebben die ook. Alleen is het volhouden van dingen is het moeilijkste wat er is. Je moet het elke dag doen. Hè. NEC doe je een paar keer doe je niet wat je moet doen. En tegenstanders, die aanzet erop. Want dan weten ze dat ze kans hebben. Dat is natuurlijk de wereld. Topsport is gewoon heel makkelijk. Als je het altijd doet, ben je top. Doe je het niet altijd, ben je niet top. En dan moet je dus accepteren dat soms de tegenstander dat wel doet.
Ja.
Dan ga je verliezen. Hetzelfde opleiden. Degenen die het volhouden zijn voor mij de toptalenten. Je moet het dus altijd doen. En dan hebben ze wel eens over, zijn er dan moeilijke talenten? Ja, eigenlijk niet. Ze zijn vooral moeilijk voor zichzelf. Omdat je dan, als je die volhoudt, zit het ook vaak in de omgeving. Die moet dan stimuleren, moet dan het juiste moment moet je er staan. Want ook de timing in een topsport is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ik had op vrijdag, wat Bobby Robson altijd mooi zei, I don't need the champion on Friday if you play at Saturday. Ja, en zo is het natuurlijk wel. Ik heb ook heel veel jongens die trainen fantastisch, alleen... En dan heb je op zaterdag de koping van de stress, et cetera. Dus het is niet alleen...
Ja, het is niet alleen, ja precies. Het gaat er niet alleen om of je goed kan voetballen. Het is ook alles daaromheen.
Nee.
Ja. Dat sluit hier een beetje op aan. Maar het gaat ook een beetje terug naar waar we het net over hadden. Ik was altijd in de veronderstelling dat een talent... op het moment dat hij echt debuteert in een Eredivisie wedstrijd in het Philipsstadion... dan heeft hij al zoveel van dat soort momenten gehad... dat hij dan in principe daar klaar voor moet zijn. Maar ik hoorde net toch aan jou dat het... Hè, want die heeft de Otter Cup misschien gehad. Die heeft talent wedstrijden in het buitenland gehad. Waarbij hij steeds voor zo'n moment komt te staan van... nu moet het gebeuren. Dus op het moment dat hij dan in het Philipsstadion staat... dan is hij al zo gelouterd dat hij weet van... is dat zo? Want ik hoorde jou net eigenlijk zeggen van... dan zit er toch nog wel een hoop stress op eigenlijk.
Nee, maar goed, iedereen... in die momenten hebben ze allemaal gehad.
Ja.
Elk elftal.
Ja.
En de een zal wat nerveuzer zijn dan de andere, maar ze hadden altijd een beetje wedstrijdspanning op. Alleen het wordt steeds groter, dus ook de eerste keer is altijd steeds weer spannend. Maar het is niet dat ze het niet mee hebben gemaakt, alleen je weet natuurlijk nooit zeker hoe je dat dan... Het publiek was steeds meer, groter. Maar dat je een keer dezelfde situatie bent geweest, wat nerveuzer, onrustiger. Beentjes zijn wat zwaarder, ademhaling is wat hoger. Dat heb je eerder ook al gehad. En die stapsgewijs wordt dat natuurlijk steeds hoger en groter, maar het mechanisme blijft hetzelfde. Maar ja, als je eenmaal wat nerveus bent, anders zal het altijd zo zijn. Dat zou je maar moeten accepteren. En vooral niet de situatie of je nou 100.000 man speelt of 5. Ja, daar ben je dan voorbereid.
Social media, komen ze dan allemaal op?
Nou ja, heeft het wel veel veranderd, moet ik zeggen. Omdat ik merk ook dat zij, spelers zijn er gewoon gevoeliger voor. Omdat ze er zelf ook op zitten. Ja, en vaak vragen ze dan wel eens, ik zou vooral niet kijken als het goed is. ook niet kijken is verkeerd. Dus dan heb je de makkelijkste. Want je ziet in je omgeving toch wel of je besproken wordt of niet. Ja. Ik zie in mijn omgeving ook wel of ik het goed doe of niet. Was bij Groningen zo als trainer zijn, maar ook als speler zijn. Dan hadden we eigenlijk geen social media. Maar bij Groningen zag je het ook.
Ja.
Mensen veranderen gewoon. Omdat ja, ze lezen van alles. Is het dan waar? Nou ja, er zit altijd wel een kern van waarheid in. Maar de beeldvorming van tegenwoordig is niet zozeer de waarheid.
Ja.
Dat de mensen voor beeld willen doen geloven als waarheid.
Dat vind ik een mooie, want dat herken ik wel voor een deel, ja. Dat zo is, dat klopt.
Ik heb nog
niet, ik wil nog heel even over Groningen straks hebben. Maar ja, Mascha,
ik weet niet, heb je nog,
hebben
we nog tijd? Want we zitten, Jong speelt zo, dus als jullie muziek horen, dan komt dat van buiten. Dat ligt niet omdat, dat is niet omdat wij de radio aangezet hebben hier... in onze opnameruimte.
Ja, maar hadden dus, we wel andere muziek aangezet, toch?
Ja, wat dan?
Jantje Biggel.
Ja, Jan Biggel. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat jij ervoor zou kiezen. Maar als we nog tijd hebben, dan ik heb de tijd, als jullie tijd hebben, dan praten we gewoon lekker nog even door.
Ja, praten we door.
De naastdood. Of de blessuretijd.
Ja, de blessuretijd. Er waren een aantal vragen over verdedigers. En dan met name waarom er eigenlijk nauwelijks goede verdedigers doorbreken vanuit de jeugd.
Oei.
Nee, ik zie wel een verandering in kijk, verdedigen is niet alleen verdedigen, maar ook gewoon verdedigend denken. En wat probeer ik daarmee te zeggen is dat, kijk, ik ben zelf spits geweest. Ik maakte misschien wel de fout, maar eigenlijk ook niet. Ik verloor een spits de bal zijnde. En ik ging tot de achterlijn ging ik mee terug om die bal dan de kost van alles terug te willen hebben. Nou, daar moet ik een beetje in zitten. Later kom ik het middenveld en achterin. Maar heb ik altijd een bepaalde manier van denken in mij gehad van oké, stel dat ik de bal verlies, wat dan? Bij PSV had je 90% van de tijd had je de bal. Maar ik was ook achterin aan het denken, oké, stel dat jij als spits de bal verliest, staat het elftal dan goed? En staan we dan goed, zodat we geen doelpunten tegen krijgen? En er moet een beetje in zitten dat, ja, ik vond het leuk om niet 1-1 te verdedigen, vond ik ook leuk, maar 1-2, 1-3, 1-4. Ik vond het gewoon heel erg leuk om ballen af te pakken. Zelfs als spits zijnde. Terwijl ik eigenlijk moest scoren, dat deed ik ook. Afpakken vond ik nog leuker. Ja, daar zie ik minder. Het is vaak afschermen, het is een beetje paaslijnen doorbreken. Maar echt alles om aan doen om een doelpunt te voorkomen. En het is niet dat ik het niet zie, want ik zit ook bij de jongste jeugd te kijken. Daar doen zij alles van nature bijna goed, zonder dat ze bewust van zijn. Waarom? Mm-hmm. Zij kopiëren toch de goede dingen van City, Liverpool. Het wordt toch veel TV gekeken, veel op de telefoon.
Alleen, dus eigenlijk raken ze hun eigen kwaliteiten van het bal afpakken een beetje kwijt door dingen na te gaan doen die ze zien bij anderen.
Nee, misschien mag ik wel kritisch zijn op onszelf. Ik heb ook gekeken naar onze coaching. We coachen heel veel op aanvallen, maar we coachen minder op verdedigen. Dus we hebben een kritische noot naar onszelf. Een beetje mee zitten luisteren met z'n allen. Ja, daar moeten we nu veel met Erik mee bezig, veel met Wilfred Bouma. Mm-hmm. En ikzelf, nou, dat moet wel beter. Het is niet dat we het niet doen, maar willen we echte verdedigers nog opleiden die ook leuk vinden om tegen 4 man of 5 man te verdedigen in eentje. Ja, dan zullen wij onze manier van werken toch iets moeten aanpassen. Het is niet dat ze het niet kunnen, we hebben ze dan wel. Maar ja, tegenwoordig moet een verdediger kunnen opbouwen, de voorzet kunnen geven, moet hem erin kunnen koppen, door de schaar kunnen doen, 2 benen kunnen zijn, liefst nog een Latijns-Amerikaanse taal kunnen spreken. Meerdere talen. Maar ze zijn er wel. Alleen, ja, kiezen naar onszelf. We mogen wel iets meer op verdedigen.
Heb je het over bekkenbouwen zo ongeveer? Die kwaliteiten die je net aan... Die zijn wel zeldzaam.
Ik vind verdedigers heel erg vaardig. Ze zijn meestal 2 benen. Ze kunnen heel goed voetballen. Ze kunnen ook heel veel goede schijnbewegingen doen. Alleen, de kunst van verdedigen is dat je vooral verdedigend denkt. Niet zozeer. En dat je ballen afpakt. En dat je er alles aan doet om doelpunten te voorkomen. En dat je daarin ook organiseert. Je team neerzet. Je hebt meeste overzicht. En dat je samen met je medecentraal en je keeper eigenlijk met 3 man 11 man van de tegenpartij op zou kunnen houden. En dat je graag ver van het doel afspeelt, omdat je dan de gedachte hebt dat je nog veel meters hebt om het herstellen. En nu zie ik toch vaak heel veel compact, liefst voor een eigen 16, terwijl verdedigen veel makkelijker is als je het ver van je doel doet. En daarin kunnen wij wel de jongens nog meer ondersteunen in de academy.
Ga ik een paar jongens noemen? Ik verwacht wel wat van Koen Jansen, de linksback. Dat vind ik om de een of andere reden. Het is een speler met een voorzet. Met inderdaad hè, dat offensieve denken erin. Ja, die bevalt me op dit moment wel. Die ontwikkelt zich volgens mij. Dus daar zie ik wel wat in eigenlijk. Dat is en Kuhn, hè. Onze Helmonds, dat is ook een jongen waarvan ik zeg, daar zit potentie in volgens mij, denk ik. Maar ja, goed, hij zal zich ook wel echt moeten ontwikkelen. En die jongens ook pas 17, maar dat zijn wel jongens waarvan ik denk, daar zit in ieder geval wel wat in. Wie weet dat die zich door kunnen ontwikkelen. Ja, bij een aantal anderen heb je dat gevoel wat minder. Maar die namen noem ik dan. Het is aan jou om daar iets van te vinden. Maar,
heb ik zelf ook gehad. Kijk, ontwikkelen is niet zozeer van wel of niet doen. Het is gewoon gaat om de overtuiging die je hebt van wat is nou nodig om een goede verdediger te worden. Dat is een mooi rijtje. En die kun je zo uitvoeren. Ja, wie houdt je dan tegen om dat niet te doen? Want zo eenvoudig is het. Ja, dat je soms wel eens fouten maakt, dat snap ik. Maar als men snapt dat als je fouten maakt, dat je dan het meeste leert, dan ga je heel snel veel beter worden. En vaak is het, wij zijn bang en angst om fouten te maken. Ja, als die angst erin zit, dan wordt het lastig. En als je angst kunt gebruiken om energie, dan ga je heel snel een goede verdediger worden, ook bij PSV.
We hebben het nog niet echt over jong PSV gehad. Hè? Dat is natuurlijk ook een elftal wat eigenlijk onder jouw hoede valt. Hè? Nou, die komen er dit jaar op een vrij harde manier achter. Hè? Wat verdedigen, wat dat betekent.
Ja. Nou ja, vooral het verdedigende denken. Hè? Laatste kwartier zit nu een beetje, weet je wel, dan voel je alweer van...
Die tactische minuut is er zo'n psychologische killer geworden.
Ja, ik zou dan denken als verdediger, dat is mijn kwartiertje. He, staat druk op. We gaan nu laten zien hoe goed ik ben. Al komen ze met 10 man op me af. Ik zorg samen met de keeper en met een collega dat er niemand doorkomt. Ja, dus ik zie het vooral als een uitdaging en ik zie het als een soort kunst, mijn manier van leven, om te zorgen dat tegen een goede tegenstander ik de bal kan afpakken en zorgen dat we de nul houden. Alle andere minuten vind ik niet zo interessant voor mij, want het is voor mij niet uitdagend genoeg.
Nee.
En als je het niet als een uitdaging ziet om de nul te houden, ja, dan ben je in mijn ogen geen echte verdediger. Ja, hebben we nog echte verdedigers, want de meeste zijn allemaal aanvallers geworden. En ik ben vooral op zoek naar, denk je zoals ik aangeef? Of denk je van, nou ja, ik loop lekker vooruit. Ik heb ik heb 4-2 verloren, maar ik heb wel 2 keer gescoord. Of denk je, die 4 doelpunten. Ik zie het overigens niet in de Premier League, moet ik zeggen. In de plek zie ik toch een andere beweging, moet ik zeggen. Dan hebben we vaak in het begin ondergezet en zijn we later wel... Sterker dan de rest. Maar dat praat je tegen leeftijdsgenoten. Mm. Alleen tegen oudere spelers hebben ze het nog vaak lastig. Iets meer ervaring misschien. Maar ik vind dat gezien onze talenten moeten zijn makkelijk dat over de streep kunnen brengen. En dan hebben ze nog een aantal wedstrijden om dat te laten zien.
Waaronder zometeen. Tegen Rode JC.
Ja. Ja.
Marcel, we weten welk talent dat we nu nog niet bij het eerste hebben gezien komt eraan en gaan we komende jaren veel zien. Durf je daar iets over te zeggen?
Ja, ik kan genoeg namen noemen. Alleen dan moet ik altijd weer een aantal teleurstellen.
Ja, dus beter niet doen.
Nee, ik wil hem vooral uitnodigen. Kom naar de hechtgang toe. Want dat is voor mij ook wel prettig. Als mensen naar ons toe komen. En vormen zij ook een beeld. En dat beeld is voor ons waardevol om aan te geven van... Hoe kijken mensen nou aan tegen onze talenten? Want uiteindelijk leid je ook op voor fans. Hè? Je moet een mooie spelers zien. Dus ik heb veel liever dat die naar ons toe komt. Dan zeg ik, hey, die vind ik wel goed. Die vind ik wel goed. En dan ook waarom.
Ja.
En wat ze dan misschien missen of het nog extra willen zien. Want dat is wat we vaak niet hebben hier.
Maar er komt een stadion. Hè? Of tenminste een driekwart stadion komt er. Dus,
U-vorm. U bent welkom en dan kom je in het stadion.
Doe jij daar echt wat mee? Luister je echt naar als mensen hier veel komen, jong zien spelen en tegen jou zeggen wat ze zien?
Als er komen veel clubs op bezoek hier, krijgen ze allemaal het verzoek en de vraag... Om 1, dat vind je van ons zoals we zijn. Je kent onze kernwaarden, onze merkwaarden. Je kent ook zoals wij het gebouw hebben ingericht. Maar je ziet ook onze spelers, je hebt onze visie gehoord. Is het herkenbaar? Wat is jullie feedback en reflectie op wat wij aan het doen zijn? Omdat je vaak toch eenzijdig aan het kijken bent, is het ook wel eens verfrissend.
Ja.
Als of journalist of andere mensen, of jij zegt, hey, ik zie toch dit, of dit valt me op.
Dus dan heb je eigenlijk die blik van buitenaf.
Het is voor ons heel erg belangrijk om te zorgen... Ons programma moet toch steeds beter worden. We hebben ook te maken met concurrentie. Hè. Topsport is sprinten. Als je niet meer sprint en achterom kijkt, word je ingehaald, zeg ik altijd. Dus liever dat je even meesprint en even aangeeft. En dan slaat er 4 op. Want dit valt me op. Want dit is positief, want dit mis ik. Mm-hmm. En zo probeer je jezelf te ontwikkelen. En doe je ook gelijk onderzoek naar je eigen manier van werken. Omdat het allemaal zo snel gaat.
Stond buiten nog iemand te zwaaien net, maar die hoefde volgens mij deze ruimte niet te hebben. Tenminste, dat denk ik niet. Maar was Frank van Dover overigens. Ook eentje die volgens mij...
Kernwaarde hospitality, we slaan gewoon netjes terug.
Volgens mij dag en nacht staat hij ook zo'n beetje klaar voor de club, toch Frank?
Zwaaien gewoon netjes
Nee, terug. Kijk, Frank is een gewaardeerde werknemer. Ja. Doet de wedstrijdorganisatie. Ja, en hier worden heel wat wedstrijden gespeeld, dus... Hij gaat continu door, worden we wedstrijden afgelast, moeten we ingelast worden. Dus.
Mag ik nog één ding van Ernest weten?
Jazeker.
Kijk, jij bent natuurlijk trainer. Ik zag jou laatst bij mijn gewaardeerde collega William Pomp uit Groningen, Dagblad van het Noorden. Nou, was nog net geen omhelzing, maar het was in ieder geval toch wel warmte wat ik tussen jullie voelde. In ieder geval, dat is mooi, want volgens mij heb jij daar ook een mooie tijd gehad in Groningen. Uiteindelijk heb je volgens mij ook behoorlijk gepresteerd als je kijkt, zeker naar nu. Maar ergens is toch... Ja, jij bent natuurlijk interim trainer van PSV geweest. Heb je een tijdje gedaan ook nog. Hè? Na dat ontslag van Mark van Bommel. Heb je nog volgens mij een wedstrijd of 9 of zo gedaan.
Dat is corona.
Ja. Maar ergens is dan toch het moment dat je geen trainer van PSV wordt. En wanneer heb je gerealiseerd van ja, dat ga ik toch niet doen. Dat is toch niet, dat gaat hem niet worden, zeg maar. Terwijl ergens ik altijd wel het gevoel had van ja, dat gaat hij toch wel misschien wel wat langer een keer doen nog.
Oh zo, oké. Okay. Nee, voor dat moment was er niks speciaals of niks onverwachts voor mij.
Nee.
Omdat...
Kijk, of zat je gewoon heel lekker op je plek eigenlijk gewoon? Was dat het?
Nee, kijk, het liep natuurlijk bij de opleiding. En ik word er even uitgehaald om de club te helpen. En in principe zou ik terugkomen. Om dat project af te maken. Ik wil best wel trainer van PSV worden. Maar dan denk ik ook dat ik iets meer ervaring nodig heb om uiteindelijk voor langere tijd hoofdtrainer te zijn. Snap je? Dus ik had wel wat ervaring bij andere clubs. Maar ja, PSV 1 trainer zijn, dan is de stap vanuit opleiding gelijk door naar het eerste. Ja, die is vrij groot.
Ja, je had toch Groningen NEC ook al gedaan bijvoorbeeld. En,
ja, maar
en
nog wat andere dingen. Onderschat je het vak wel?
Nee, dat niet. Maar in ieder geval, misschien had je voor jezelf het idee van... Ja, dat kan ik best. Maar je geeft daar dus duidelijk aan van... Ja, daar had ik gewoon wat meer ervaring op dat moment moeten hebben.
Nee, kijk. Sowieso. Was je daar klaar voor? Ja, voor het momentum om de crisis te helpen, prima.
Ja.
Had ik voldoende informatie en kennis. Wil je echt daarin verder succesvoller zijn... Dat je iets meer ervaring nodig had van mijn persoon. Ja. Maar goed, God weet in de toekomst nog.
Dus ja, maar goed, dat is een mooie wat je zegt. Dus dat heb je nog niet helemaal uit je systeem.
Nee, omdat het is raar wat ik nu wil zeggen. Ik ben nu 6 jaar hoofdopleiding, maar ik denk dat ik hierdoor een betere trainer ben geworden.
Okay.
Omdat ik heb nu natuurlijk vooral in ontwikkeling mogen denken. En voor deze periode was ik vooral toch in prestatie aan het denken. En de prestatie zit er vooral in, als je zorgt dat iedereen zich ontwikkelt rondom zeg maar een eerste elftal... Dan ga jij een mechanisme ontwikkelen waardoor iedereen top gaat presteren en elkaar gaat uitdagen. Hier zie ik het laatste nieuwe van alles wat voetballand zich begeeft. Ook cognitie, mentaal gebeuren, psychologisch gebeuren, maar ook een fysiek, performance, et cetera. Technisch, tactisch. Ik weet precies nu hoe alle geledingen goed moeten kunnen samenwerken om een topprestatie te kunnen maken. Ik heb hier leren managen met meer dan 100 personen.
Ja.
Bij PSV is ook vooral dat, hè? De stakeholder management, daar heb je veel ervaring voor nodig. Ja. Minder dan, nog meer dan misschien 1 of 2 jaar bij NEC of bij Groningen. Ik heb hier met mooie budgetten mogen werken, ik heb hier veel talent gezien, ik heb veel afvallers gezien, veel slecht nieuwsgesprekken moeten doen. Dus de complete opleiding, en ik heb natuurlijk veel wedstrijden mogen zien, verschillende trainers mogen meemaken, veel specialisten mogen ontmoeten in binnen- en buitenland. En je netwerk is dusdanig groot geworden. Ik denk ja...
Contract tot 2026. Wat wordt de volgende stap?
Bondscoach.
Kan ook. Wel weer trainer, uiteindelijk ooit nog.
Ja, ik zie mezelf nog steeds als zeg maar, hoofdtrainer die ook hoofdopleiding geworden is. 1, omdat ik het is mijn club. 2, om te helpen. Maar ook om uiteindelijk ben ik het ook leuk gaan vinden en heb ik nu... Ik ben hoofdtrainer met al zijn licenties. Dus ik heb ook wat diplomas voor gehaald. In al die tijd, omdat mijn drijfveer is vooral ontwikkelen. En kijk, ik ben geboren op het veld en waarschijnlijk, ja, nou, niet waarschijnlijk, ik ga ook dood op het veld.
Mascha,
daar zit, daar zit anders in.
Ja, wordt Ernest ooit nog trainer van PSV?
Ik denk het wel, want wat ik heel grappig vind is, jij zegt het is misschien raar om te zeggen. En vervolgens zet je heel duidelijk uiteen waarom jij een betere trainer geworden bent door hier hoofdopleidingen te zijn. Dus dat is helemaal niet raar.
Frank?
Dankjewel.
Ik zou het leuk vinden. Dat zeg ik niet omdat hij hier naast me zit om te slijmen. Maar ja, ik denk een Eindhovenaar als trainer van PSV. Nou, ik ken hem uit het verleden. Dus ja, ik zou dat wel toejuichen, moet ik zeggen.
Ik ben heel erg benieuwd waar we over een jaar of wat weer staan.
Ik ook.
Gaan we het allemaal weer eens van de zijlijn rustig volgen.
Denk jij zelf?
Ja, wat denk jij?
Ja, ik denk wel dat het ooit nog wel een keer gaat gebeuren. Of het nou op vaste basis of op interim basis wordt, maar het zal ooit wel weer een keer gaan gebeuren. En misschien dat het dan weer wat langer duurt, of ja, je weet het niet. Volgens mij ben je ook zo'n, ja inderdaad, zo'n comeback. Dan ga je misschien wel eerst een jaartje weer ergens anders trainen of twee. En dan gaat het, of gaat het heel goed, of misschien gaat dat minder. Dan heb je wat langer weer nodig. Maar dus wat dan ben je net een, de ene keer ben je de kroonprins en de andere keer ben je de... Zit je in de put van vrouw Hoor.
Maar ik denk eens dadelijk van, kijk, ik zie de hoofdtrainerschap tegenwoordig als korte termijn. Vroeger was dat wat langer. Maar hoe lang is de houdbaarheid van een hoofdtrainer geworden?
Ja, het is niet meer zo lang.
En nu heb ik je 6 jaar lang aan een mooi project kunnen werken, wat dan weer doorgaat, snap je?
Heb je echt kunnen bouwen aan iets?
Ik merk dat ik toch meer lange termijn ben, denk ik, dan korte termijn. Ja.
Je hebt Kees Ploegsmaas volgens mij nog steeds als adviseur. Ja. Nou, volgens mij heb je daar wel een goede aan, dus die kan ik dan wel...
Ik mag niet klagen, nee.
Ik kan het wel redelijk overzien, volgens mij.
Hey, we zitten al over het uur, dus we gaan toch even heel snel naar onze rubriek.
Grote en kleine gebeurtenissen.
En ik zal even uitleggen waar deze rubriek over gaat. Eigenlijk is dit onze vergaarbak van PSV-gerelateerde onderwerpen die niet over de wedstrijd of over de selectie gaan. Ik stel voor dat we vandaag wel even kort houden, want de tijd tikt door en we hebben ook Frank zijn rubriek nog. Dus ik zal eerst gaan, want ik vind het belangrijk. Het enige dat ik wil memoreren hier is dat het afgelopen week een jaar geleden was dat Thijs Slegers overleden is. En dat het heel mooi is om te zien hoe zijn nalatenschap en wat hij heeft gedaan voor Matjes en St. Quinn op het gebied van werven van donoren nog steeds zijn vruchten afwerpt. Binnenkort is er een speciale Thijswedstrijd. Daar hebben we het in een latere podcast nog wel even uitgebreider over. Maar Thijs heeft, jij hebt dat ook nog opgeschreven of op Twitter gezet. Hij heeft nog zoveel gegeven in de laatste fase van zijn leven. Ja. En dat werkt nog steeds door. En dat vind ik heel bijzonder.
Niks aan toe te voegen.
Nee.
Willen jullie nog zelf iets kwijt in deze rubriek?
Nou ja, eigenlijk niet. Ja, dit is natuurlijk sowieso niet te overtreffen eigenlijk. Dus,
nou, ik dacht, jij wil misschien Henny Schouten nog feliciteren.
Ja, ik zat wel aan Henny te denken, maar ja, in dit verband nu waren we even heel serieus. Maar nee, ik heb Henny wel gezien in Nijmegen, maar ik denk dat hij na afloop niet zo heel erg tevreden was.
Maar Henny wordt opa.
Ja, dat wist ik. Dus, alleen, ik wist niet dat het dan naar buiten was.
Nou, jij heeft het gedeeld op zijn Instagram.
Ah,
dus.
Oké. Nou, het recht mag je nooit een vader ontnemen om dat bekend te maken. Maar had het een tijdje terug, had hij het gezegd toen hij bij Oranje was. Maar goed, dat houden we dan even netjes stil. Het is aan de vader om dat te communiceren. En dat is gebeurd bij deze. Dus gefeliciteerd Jerry en vooral ook gefeliciteerd Henny.
Ja, en, nou, dat wilde ik ook.
Levenspartner. Prachtig.
Die vond ik ook wel kunnen. Want dan liggen leven en dood in deze
nieuwe potentiële president of presidentin. Of hoe noem je dat?
Ja, dat is trouwens wel weer een schitterend paasje. Hè? Even inhouden met die 1-0. Van Schouten. Ja. Even inhouden, net dat ene momentje en dan... Ja.
Een van de weinigen die volgens mij nog een hele krappe voldoende haalde. Ja. De rest was niet heel veel, denk ik.
Nou ja, laten we vooral niet nog... Ik ben net uit mijn depressie van afgelopen zaterdag.
Ernest wil denk ik verder, dus we hebben nog veel dingen.
Ik heb nog een ding, maar nog één dingetje voor de rubriek. Yeah. Want ik kreeg nog een tipje in aanleiding. Vorige week hadden we het over bijnamen van PSV'ers. Toen zei ik nog van, als ik er één ben vergeten. Toen kwam er een berichtje van Patrick Sanders, een van onze volgers. Die noemde nog Jurri Koolhof als de kit. Dat wist ik helemaal niet.
Ja. Oh, Patrick is even mijn borrelmaatje.
Zo werd hij... dat is niet verzonnen. Zo werd hij door zijn medespelers genoemd. En dat zal alles te maken hebben met Billy the Kid, denk ik. Ook een killer. Hè? Dat was Koloff natuurlijk ook als spits.
Ik dacht met die wagen van Michael Knight, maar de Kid. Oh, the niet Kid, maar
ik
de
wist
Kid.
Het niet, ja, maar
Knightervader.
Ja, Kid, hè.
Een van mijn, als jongen was dat toch, ik wilde nu de Koloff zijn.
Jij wilde Jurrie Koloff zijn en Rick wilde de Knight Rider zijn.
Ja, leek me wel eens, ja.
Nou, als we dan toch in het verleden zitten, want de Knight Rider is ook echt best wel lang geleden. Frank, gaan we even door met jouw rubriek, want dan hebben we hem er bijna op staan.
Ja, en dus even voor Ernest, hè. Dan gaat het over historische feiten. En toen dacht ik van, ja, we hebben toch wel meerdere gesprekken met elkaar gehad. En toen heb ik nog even een interview opgeduikeld wat wij hadden uit 2001. Jawel. En toen heb ik met jou...
Kan ik weg?
Nee. Dat was namelijk, ik vond het een heel interessant gesprek. En dat was aan de vooravond van een Champions League wedstrijd. En toen heb ik met jou een aantal spitsen doorgenomen met wie jij in de Champions League had gespeeld. Onder andere Rebrov, Shevchenko, Sonny Anderson, Rivaldo, Nuno Gomez en João Pinto. Maar twee dingen uit dat gesprek die zijn mij opgevallen. De eerste die wil ik alle twee even aan jou voorleggen. Dat was jouw duel met Marco van Basten. En daarin zeg jij, daar viel niks aan te intimideren. Hij was niet onder de indruk, maar wat mij nog vooral opvalt uit wat jij toen zei is dat jullie na afloop helemaal niks tegen elkaar hebben gezegd. Dat vind ik zo eigenlijk. Had ik toen moeten zeggen, maar je hebt geen woord gewisseld met Van Basten.
Nee.
Dit was in 1992.
Maar veel later wel, dan was hij trainer. En ik was ook trainer, hoofdtrainer.
Ja.
Veel met elkaar gesproken, rondom wedstrijden.
Ja.
Dat was in die tijd gewoon... Ik had me goed voorbereid op zijn manier van spelen. Ja, hard aanpakken. Met de huidige VAR had ik misschien niet alles uitgespeeld, maar daarna was het klaar. Want, ja, die wedstrijd verlies ga ik niet naar mijn tegenstander. Ik hoefde geen shirtje te hebben, niks. Ik was gewoon teleurgesteld dat we verloren hadden.
Ja.
En ben gelijk naar binnen gegaan.
Je stond met Linskes in het centrum toen, volgens mij. Tegen de heer Van Basten.
Volgens mij wel, ja. Vertegen we de heer nog mee?
En ik denk ook Marco Simone, dat die toen...
Simone. Lentini deed nog mee.
Ja. Dat was een mooie
hier in dit verhaal. Rijkaard, Baresi, Donadoni, Maldini. Van Basten had geen oog voor mij. Ik lees het even voor. Ja, maar je bent landgenoten.
Ja, maar ik had al beelden gezien. Ik kreeg toen al videobanden. Ik noem het ook een studie. Verdedigde ook een studie. Dus ik studeerde mijn spitsen. Van, als de bal aan kregen van wie dan. Hè, de boer altijd voor Achjan van Bergkamp ging die bal altijd diep. Zo kun je een studie maken van je tegenstander. Dat had ik van hem ook gedaan. Ik zag ook wel eens dat die tegenstander was hij nooit meer bezig. Altijd met een scheidsrechter.
Maar van Basten?
Ja, maar als je die wedstrijden ziet in de Serie A. Die kreeg een hoop schoppen en trappen.
Ja.
Hij is ook best wel positief over dit PSV altijd.
Ja, zeker.
Marcus
is een hele amabele, vriendelijke man.
Zeker, maar hij is echt wel goed te spreken over PSV doorgaans.
Ja, dus,
maar het tweede wat ik dan nog even uit wil leggen uit het interview, over jouw duels met Rivaldo onder andere tegen Barcelona. Dan zeg je, na afloop ga ik vaak naar hoe ik mijn tegenstander beter had kunnen aanpakken. Ik kijk weinig tv-beelden, het zit allemaal in mijn gedachten. Wat dat betreft heb ik een fotografisch geheugen. Dat is nog steeds zo.
Ja.
Ja. Jij keek nooit beelden terug? Of,
ja, als speler? Toen waren er minder beelden, moet ik zeggen.
Ja, oké. Okay.
Nu krijgen ze binnen zonder dat je er... Ja. En dan rare filmpjes krijgen in één keer binnen.
Ja.
Over Cor en Don en dat soort dingen.
Ja, maar die was ook goed. Ja. Maar,
heb ik nog steeds, omdat ik ook met vergaderingen zie iedereen altijd alles noteren. Maar op een of andere manier moet ik, als ik gewoon goed luister... En dan zit het in mijn hoofd en later schrijf ik het wel eens op.
Ja, dat is mooi dit.
Maar als ik dan... Ja, de wedstrijd kon ik ook niks opschrijven, weet je wel. Hele besprekingen, en voer ik deze allemaal... Ik was gewoon aan het kijken, zat vooraan in de klas. Oké, zit in mijn hoofd. En dan kon ik het... En dat heb ik nog steeds.
Dit hebben wij dus gemeen. Dan, ik schrijf ook nooit iets op namelijk.
Heb ik toch nog iets gemeen? Ja, ik kan alleen een voetballer.
Je noemde hem net nog even, maar Cor en Don. Maar daar heb ik nog wel om gelachen. Want je kent hem ook, Rick. Jullie kennen hem. De
nou, Steek van Wal.
Nou, die ging vorige week ging die weer viral. En ik hou er altijd van als trainers of voetballers in interviews een beetje door die verborgen wand heen breken. En
ja,
zeg maar even net een journalist op het verkeerde spoor zetten. Maar toen, ja, je kunt het zelf nog vertellen. Jij kreeg de vraag of je aanbieding uit Turkije had.
Ze vroegen mij elke week trainer van Groningen, denk ik. Of ik aanbiedingen kreeg. Elke week heb je al aanbiedingen gehad. En op een gegeven moment zeg de reclame van Corendon. Dan gaat die horen voor 250 euro naar Barcelona.
Ja, die was
vergangenen weer. En ik ga het weer vragen. Je mag het vragen. Ik heb een aanbieding.
Nou, alleen al daarom moet jij weer hoofdtrainer worden een keer. Over een paar jaar. Dan hebben we bij ESPN nog wat te lachen af en toe.
Zo is het.
Niet alleen maar Van Basten en ook andere dingen. Nou, Van Basten is daar trouwens niet vaak. Hè. Die is meestal bij Ziggo.
Ja, die zit bij Ziggo. Ja.
Was de wereldspits.
Ook weer eens wat anders. En een fijne man. Ja. En respect verder voor de mening van Marco van Basten.
Iedereen mag zijn mening hebben, natuurlijk. Ja.
Grootheid
ja,
in San Siro.
Okay.
Prima verder.
Over Excelsior hebben we het al gehad. AZ staat zaterdag op het programma. Ik heb zelf nog trauma's van de jaar 2019. Echt verschrikkelijk. Wat denken jullie van deze? Wordt dit gewoon winnen, snel douchen en door?
Ja, dit is een hele flauwe, maar ik wil even die wedstrijd van morgen afwachten tegen Excelsior voordat ik iets over AZ ga zeggen.
Oké.
Okay. Lijkt wel een trainer.
Nou,
wat Excelsior moet 0-4 worden. Ja, denk ik.
En dan
Het is het meest voorkomende uitslag dit seizoen. Dus ja, dat zou ik dan invullen als ik een totale formulier deed.
Ik heb twee lastige wedstrijden waarin we op het laatste moment weer winnen. En zo moet je het zien. Je geeft ook veel voldoening. Zit even tegen, dat mag. Moet niet altijd mee te zitten. We laten nu ook zien dat het even tegen zit. Dat we toch weer de eindsprint kunnen maken. Twee keer in de laatste minuut, Luc de Jong. En de platte kar kan besteld worden.
Vind het een mooi einde. Terwijl hier ook...
Er wordt hier buiten omgejuicht.
Dat wordt, ja, ik denk dat het hier gehoord
is. Zeg
het
niet.
Het wordt
gejuicht.
Gewoon omarmd.
Ja. We zitten volgens mij we zitten weer lekker over het uur. Maar ik denk dat we daar luisteraars ook leuk wordt. Waar we blij mee maken. Dus ik zeg voor nu, houden we bedankt.
Tot de volgende. En Ernest, bedankt voor jouw aanwezigheid. Top.
Ja, super.
Ik ben Ernest.
Ja, Ernest. Ja, ik zeg het een paar keer. Zeg het een paar keer. Dankjewel. Ik zeg ook wel eens Ernest tegen jou, hè? Dat is ook zo mooi. Ernest, hartstikke bedankt.
In alle ernst, zeker. Ik ben Ernest en niet Ernest.
Top.
Graag gedaan.